Gemeente en allen die met ons zijn samengekomen, ook de luisteraars thuis en onze gasten, hartelijk welkom. En deze dienst hoopt voor te gaan, dominee van der Zwaag. De schriftlezing is uit Jesaja 59, de versen 9 tot 20. Ik noem u Jesaja 59, vers 9 tot 20. Dan enkele mededelingen namens de kerkraad. De collecten, de eerste en tweede, worden gehouden voor de slotzang. Er zijn beide bestemd voor de kerk. De derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Verder nog een mededeling voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar. Allen in die leeftijd die mee willen zingen in het kerstkinderkoor tijdens de kerstgezinsdienst worden gevraagd om na de dienst na te blijven om te oefenen. Ook de jongens en meisjes die er de vorige keer niet bij waren kunnen alsnog meedoen. We gaan nu zingen uit Psalm 46, de versen 1 en 6. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een lied op de Sabbatdag. Zo zou je Psalm 92 kunnen zingen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En niet alleen het eerste vers van Psalm 92 willen we samen zingen, maar ook het zevende. Het rechtvaardig volk zal bloeien als op de Libanon bij het koesteren van de zon de palm en de ceder groeien. Dus 1 en 7 van Psalm 92. Het zesde vers van Psalm 99 luidt: uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. De wet komt uit Gods hand. De Heere heeft deze wet aan ons gegeven. We kunnen die wet niet in eigen kracht volbrengen. Ook dat komt in dit vers naar voren. Die door Heere kracht van hen werd volbracht. En het nakroost der Hebreeën volgen dit al eeuwen. We gaan naar Gods heilige wet die Hij ons tot richtsnoer voor ons leven heeft gegeven, samen luisteren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We doen vanmorgen de Bijbel open bij het Oude Testament. Profetieën van Jesaja, de verzen, hoofdstuk 59, de verzen 9 tot 20. Jesaja 59, vanaf het 9e tot en met het 20e vers. Jesaja 59, vanaf het 9e vers. Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie er is duisternis. Naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij tasten als blinden langs de wand. Ja, wij tasten als mensen zonder oog. Wij struikelen midden op de dag als in de schemering. Wij verkeren zoals de doden in woeste plaatsen. Wij grommen allen als beren en wij kirren voortdurend als duiven. Wij zien uit naar recht, maar het is er niet. Naar heil, maar het is ver van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. Onze ongerechtigheden, wij kennen ze. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het zich afkeren bij onze God vandaan. Het spreken van onderdrukking en afvalligheid. Het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken. En de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het en het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. En daarom bracht zijn arm hem heil. En zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden, daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat ze verdienen. En dan zullen zij de naam van de Heere vrezen, van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Tot zover. We gaan samen bidden, danken en bidden. Wij willen samen de Heer vragen om zijn zegen over onze zuster van Amerongen Veldhuizen, die in de komende week een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. We willen ook aan de Heere opdragen, zuster Zwart Emmink, onze hoogbejaarde zuster in Amerongen, in verzorgingshuis Elin. Ze heeft een zware longontsteking en dat is op haar hoge leeftijd natuurlijk heel erg zorgelijk. We willen ook voorbeden doen voor broeder Van Delen van de Scheepjeshof, die een operatieve ingreep zal moeten ondergaan komende week in het ziekenhuis van Arnhem. En de Heere willen we danken voor het feit dat onze broeder Ten Hove weer thuis is uit het ziekenhuis. En ook onze zuster Hetty Smit is weer thuis. Al moet er nog wel op een uitslag gewacht worden. En moet natuurlijk ook verder herstel gaan volgen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Deze dag is de dag waarvan de psalmdichter zegt dat hij door u geheiligd is. Dat betekent dat deze dag een bijzondere dag is. Het is uw dag, Heer. Het is de dag waarop u ons samen roept en samenbrengt als gemeente. Het is de dag die we heel en bijzonder ook mogen wijden aan uw dienst. Het is waar, u wilt dat we iedere dag van ons leven wijden aan het dienen van u. Het is waar, het zou te kort zijn als we alleen maar op de zondag zouden samen zijn en alleen maar aan de dingen van u zouden denken. Maar toch heel in het bijzonder
Mogen we op die zondag die u ons elke week weer geeft, samen uw aangezicht zoeken. Mogen we samenkomen om psalmen te zingen tot eer van uw naam en tot versterking van ons hart. En mogen we samen luisteren naar de boodschap van uw woord. We zeggen uw naam daar ook moedig dank voor, Heere, dat u ons iedere zondag weer opnieuw dat bijzondere voorrecht geeft. En nu we dan vanmorgen hier weer zijn, en nu we dan weer meeluisteren naar deze dienst, bidden we u of we uw zegen mogen ervaren. Uw zegen die daarin bestaat, dat het woord open gaat voor ons hart. Dat het woord werkelijk een boodschap zal inhouden voor ons leven, wie we ook zijn. We zijn allemaal verschillende mensen, van verschillende leeftijden, mensen met verschillende achtergronden, die op een verschillende manier in het leven staan. En in geestelijk opzicht zijn we ook allemaal verschillende mensen. Er kan een diepe vreze voor u in ons leven zijn, omdat u ons dat gegeven heeft. Maar we kunnen ook nog aan de zijlijn staan en eigenlijk met de dingen van u nog niet zoveel hebben. We kunnen verachterd zijn dat we betere tijden gehad hebben en dat het licht weer overgegaan is in de duisternis voor ons hart en leven. Ach, u weet het wel, Heere, hoe het in ons hart en in ons leven kan liggen. En zoals verschillende mensen zijn we hier samen. En luisteren we vanmorgen mee en we bidden van u, laat uw Heilige Geest het woord openleggen voor ons aller hart. En laat uw Heilige Geest en ieder van ons mogen toespreken, zodat we aan het einde van deze dienst kunnen zeggen, en nu mogen we het belijden, de Heere zelf was in ons midden en hij zelf heeft zijn woord tot ons, ja tot mijn hart gericht. Heren, dan zijn we niet alleen als luisteraars afhankelijk van de Heilige Geest, maar dan zijn we ook, als we geroepen zijn om te onderwijzen, zo diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Wil die ons niet onthouden? En dan doen we samen een beroep op uw belofte, dat u het toch gezegd heeft, dat niemand te vergeefs zal bidden om de vervulling met uw Heilige Geest. Wij mogen samen als gemeente uw naam dankzeggen, Heere, voor het feit dat u een broeder en een zuster thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis. Ze zijn geopereerd, ze zijn behandeld. Onze broeder ten Hove, behandeld aan zijn voet. En we danken u dat hij weer thuis is, maar we bidden ook of u hem nu in de komende tijd ook herstel wilt geven. En wilt u hem nabij zijn in deze tijd waarin die eigenlijk zo toch ook wat uitgeschakeld is. Gedenk hem en ondersteun hem. En niet alleen hem, maar ook zijn hele gezin dragen we van harte aan u de Heere op. En ook Heere, we zijn dankbaar dat onze zuster Hetty Smit weer thuis is. En dat u haar ook door de operatie heen geholpen heeft. En u weet ook van alle zorgen en alle spanningen die er zijn. En dat er nog weer een uitslag moet komen. Heere, gedenk haar. En gedenk haar gezin. En we bidden voor alle onder ons die misschien met zorgen en met spanningen rondlopen. Die misschien ook wel onderzoeken hebben ondergaan. En die misschien ook in de komende week wel op een uitslag zitten te wachten. We weten dat niet altijd van elkaar. Maar Heere, wees ons nabij en wees ons goed en ontfermt u zich over ons. Er kunnen ook andere zorgen in ons leven zijn, verdriet en moeite. Of het kan allemaal zo moeilijk liggen op het werk, of dat we van de week weer met bepaalde dingen geconfronteerd zijn, die ons zo hebben geraakt en die zoveel moeite in ons leven teweeg hebben gebracht. Heere, u kent ons leven, u weet van ons zitten en u weet van ons staan. Geef ons genade, geef ons ondersteuning, Ja, dat we het mogen ervaren dat u van ons af weet, als we zoveel moeite en zorgen en verdriet in ons leven te verwerken hebben. Heren, wij bidden u of u van de week ook wilt zijn met zuster van Amerongen Veldhuizen uit Achterberg, die een operatie zal moeten ondergaan. En dan weet u ook wel van haar omstandigheden. We dragen haar van hart aan u op, wilt u de behandeling zegenen. Maar u weet ook van al de andere zorgen die er in haar en in het leven van haar gezin ook zijn. En we dragen ze van harte aan u op, zo samen, Heer. Gedenk ze en ontfermt u zich over hen. We bidden, Heer, voor onze zuster Zwart Emmink. Onze hoogbejaarde zuster die zo door een longontsteking is getroffen. En dat is op zo'n hoge leeftijd best wel zorgelijk. En we dragen onze zuster van hart aan u op. En we zijn zo dankbaar, Heren, dat bij alles wat misschien dan ook wat vervaagt, toch dat heldere getuigenis in haar leven overblijft. Dat u bij haar bent en dat ze haar vertrouwen op u mag stellen. Heren, blijf haar ondersteunen en omringen en blijf spreken tot haar hart. We dragen ze van harte aan u op en ook de familie die om haar heen staat. We bidden voor onze broeder Van Delen die in de komende weken operatieve behandeling zal moeten ondergaan. Een operatieve behandeling die gegeven wordt met het oog op het herstel. Maar we weten het, Heren, en we belijden het, dat moet van u komen. En wilt u daarom uw zegen over deze behandeling geven? We dragen onze broeder en ook onze zuster en ook allen die met hen meeleven van harte aan u de Heere op. En zo komen wij vanmorgen tot u. En wederom moeten we het belijden, Heere, het zijn onverdiende zegeningen. Als we uw zegeningen mogen ervaren. We kunnen geen rechten laten gelden. En ook in de afgelopen week, als we ons leven leggen langs die lat van de geboden die ons ook weer zijn voorgehouden, dan moeten we allen erkennen op vele terrein te kort, te weinig, te zwak te zijn geweest. Maar Heere, zie ons aan in uw gena. Zie ons aan in hem die door u gegeven is als het licht dat in de duisternis schijnt. Die door u gegeven is als de verlosser die losmaakt wat door ons mensen nimmer los te maken is. De Heere Jezus Christus. Zie ons aan en zegen ons. Alleen om zijnentwil. Uit genade. Amen. Wij willen samen uit Psalm 80 zingen, drie verzen, 1, 5 en 9. En waarom nou Psalm 80? Nou, dat is om zo te zeggen een heldere adventspsalm. In Psalm 80, daarin wordt verlangd naar het licht, het liefelijk licht van het vertroostend aangezicht van de Heere. En is dat eigenlijk ook niet advent? Verlangen naar zijn licht? Psalm 80, 1, 5 en 9. omdat we vanmorgen een begin willen maken met de voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal, lezen we nu eerst met elkaar het eerste gedeelte van het formulier. Het formulier dat zo begint: geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die ons de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11 beschrijft. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, en doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En doe dat, zo dikwijls als je die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. En opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig, in de eerste plaats, dat we ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat we tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. En die waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. In de eerste plaats bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. En ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen is toegerekend en geschonken. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en de overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze alle, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heeren zou mogen gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. En daarom al is het dat we nog veel gebreken en nog veel ellendigheid in ons bevinden. Bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met die ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn. Maar dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, toch. Wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij verlangen om tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil is, in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. We gaan luisteren naar de schrift en de tekst is vanmorgen het 20e vers van Jesaja 59. En daar lezen we, naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. En als we deze woorden overdacht hebben, zingen we met elkaar het Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Het is vandaag, gemeente, de tweede Adventszondag. En de Adventstijd, dat is de tijd vlak voor Kerst. Ja, u heeft gelijk, eigenlijk is de tijd sinds de hemelvaart en de wederkomst Adventstijd. Maar meestal, als we het over de Adventstijd hebben, dan denken we aan die 4 weken vlak voor Kerst. Advent, wat betekent dat woord eigenlijk? Zou jij dat weten? Advent, dat betekent komst, aankomst. Dus we gaan eigenlijk uitzien naar de komst van de Heere. Dat is Advent. En in die Adventstijd, dan proberen we altijd teksten te lezen uit het Oude Testament en uit het eerste stukje van de Evangelie, waarin er al op die komst van de Zoon van God, de Verlosser, de Zaligmaker, wordt gewezen. Nou is het vandaag niet alleen de tweede Adventszondag, maar het is vanmorgen ook voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal. Dat wil zeggen, we maken vanmorgen daar een begin mee. Want We doen dat niet alleen vanmorgen, we gaan in de week die voor ons ligt ons voorbereiden op volgende week zondag, als de tafel van de Heere weer in het midden van ons zal staan. En nu is de tekst van morgen Jesaja 59, vers 20. En als je die tekst leest, dan komen die twee aspecten van vandaag, Adventszondag en voorbereiding voor het avondmaal, die komen daarin heel mooi samen. Want in dat vers dat we vanmorgen met elkaar overdenken uit Jesaja 59, wordt gesproken over een verlosser. Over een zaligmaker. Een verlosser die naar Sion zal komen. En inderdaad, dat is de Heere Jezus uiteindelijk. Het is al schitterend mooi om te lezen dat er in de profetieën van Jesaja al over hem zo duidelijk wordt gesproken. We zullen er zo meteen nog wat meer over nadenken. En deze tekst heeft ook betekenis voor de viering van het avondmaal. Als het avondmaal wordt, komt eigenlijk altijd de vraag weer naar voren, hoe zal ik toch ten avondmaal gaan? Hoe zal ik dat op de juiste manier kunnen en mogen doen? Nou, er wordt in dat tweede gedeelte erover gesproken. Alleen wanneer we ons bekeren. Omkeren. En is dat nou iets wat je één keer in je leven moet meemaken en doen? Nee, dat is iets wat eigenlijk altijd weer opnieuw moet, gemeente. Bekeren. Omkeren naar de Heere. Vergeving vragen voor wat er verkeerd is gegaan en gedaan. En om zo weer te leren leven van genade alleen. Maar goed, daar zullen we het zo meteen ook nog weer verder met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen voor deze dienst: de verlosser komt. En dan staan we bij twee aspecten stil. Dat hij komt. En voor wie hij komt. Dus de verlosser komt. Dat hij komt. En voor wie hij nou komt. Als je dat 20e vers van Jesaja 59 zo leest, dan is het eigenlijk voor iedereen wel duidelijk dat dit een adventstekst is. Want er wordt heel duidelijk naar verwezen dat er een verlosser zal komen. En die verlosser die staat hier ook met een hoofdletter aangegeven. Het gaat hier niet maar om een koning die later zal komen. Een koning uit het geslacht van wie dan ook. Maar het wordt hier gesproken over de grote verlosser. De Messias. De Christus. De Heere Jezus Christus. Zoals wij hem mogen kennen. Daar zal ik zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Het is een echte adventsprofetie. Een verlosser zal er komen. En Jesaja is er niet onduidelijk over. Hij zegt niet, er zal misschien een verlosser komen. Hij zegt, hij zal komen. Dat is duidelijk en dat is zeker. Er is geen spoortje van twijfel in zijn spreken. Naar Sion zal er een verlosser gaan komen. Er staat in dit vers verder niet zoveel, gemeente, over die verlosser. Hè? Maar als je deze tekst nou leest in het verband van Jesaja 59, dan kun je zeggen dat die verlosser niemand minder zal zijn dan God zelf. Ik zei al, die verlosser, het wordt hier met een hoofdletter aangegeven. Het is niet een menselijke koning, het is die koning van God. Nee, ik moet nog iets scherper formuleren. Die verlosser zal God zelf zijn. Want als je dat nou in het verband leest en nou wijs ik dan alleen maar even op vers 17, dan kom je dat ook op het spoor. En lees dat even met mij mee, vers 17. Hè, dan staat er met zoveel nadruk, hij, God, trok de gerechtigheid aan als een harnas. Zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. En hij hulde zich in de naijver als mantel. En dan staat Elk voornaamwoord, elk persoonlijk voornaamwoord staat met een hoofdletter. Dus het gaat over God. God die de strijd zal aanbinden. God die zijn volk zal verlossen. God zelf. Hij spreekt hier door Jesaja. Ik zal het zelf doen. Van mensen is er niets te verwachten. Ik zal het zelf doen. Naar Sion zal een verlosser komen. God zal zelf komen om Sion te bevrijden. Wat is verlossen? Zouden de jongeren in de kerk dat kunnen zeggen? Wat is verlossen? Nou, dan moet je eigenlijk het woordje losmaken. Moet je dan in gedachten nemen. Een verlosser, dat is iemand die los gaat maken. Die banden, boeien, laten we het daar maar op houden, boeien los gaat maken. Je ziet gevangen mensen, allemaal geboeid, ze kunnen geen kant meer op. En nu komt er iemand die gaat die boeien losmaken. Dat is verlossen. En nu zegt Jesaja hier, God zal zelf komen. Hij stuurt niet iemand, een mens, een koning, wie dan ook. Hij komt zelf naar de aarde. Hij zal het zelf gaan doen, want hij is ervan overtuigd. Deze verlossing kan geen mens tot stand brengen. Als ik het niet zelf doe, zal het niet kunnen gebeuren. Ik zal het zelf gaan doen, zegt God. Naar Sion zal een verlosser komen. Ik kom om mijn volk te verlossen. Dus dat is eigenlijk het eerste. De Heere komt zelf. Maar als je deze tekst in het verband plaatst van het hele boek Jesaja, van alle profetieën van Jesaja, dan kun je zeggen dat de profeet nog wel meer weet over deze verlosser. Het zal u misschien nog wel voor de geest staan dat we vorige week zondagmorgen, toen dominee Boot voorging, dat we toen gelezen hebben uit Jesaja 9. U weet wel, die prachtige profetie over ons is een kind geboren en die draagt ook die prachtige namen, hè? Daarin, dat hoofdstuk 9 van Jesaja, daar wordt dus heel duidelijk op gewezen dat die verlosser, die zal als een kind komen. God komt, maar hij wordt een kind. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Daar kun je met je verstand helemaal niet bij. Maar dat heeft Jesaja dus al mogen profeteren. Hij komt niet als een machtig koning die op de wolken verschijnt en dan is het zo. Nee, hij komt als een kind, als een hulpeloos kind, als een kind dat eigenlijk niet zoveel hoorden en nog helemaal niet spreken kan. Als een hulpeloos kind gaat hij komen, die verlosser. En Jesaja weet nog veel meer over die verlosser. Hij weet ook bijvoorbeeld dat die verlosser op een hele bijzondere manier naar deze wereld zal komen. Dat hij als een kind zal komen zoals geen enkel kind op deze wereld geboren wordt. Want in het 7e hoofdstuk zegt hij, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk, hè? Nou, daar hoeven we niet al te breed over te spreken, daar is iedereen het wel over eens. Dat is een machtig wonder, dat is iets waar je eigenlijk met je verstand ook helemaal niet bij kunt. Hè? Maar Jesaja die zegt, die verlosser die kind zal worden, die zal op een hele bijzondere manier op de aarde geboren worden. Hij zal uit een maagd geboren worden. Jesaja 7. Wij vragen nog wel eens gemeente of het duidelijk is als we iemand niet helemaal kennen waar die nou eigenlijk vandaan komt. Stel je komt eigenlijk in je eigen gezin, krijg je te maken met een jongen of een meisje die verkering krijgt met jouw dochter of met jouw zoon. Dan is eigenlijk de eerste vraag die je eigenlijk bij jezelf ook voelt opkomen, van wie is dat er nou een? Waar komt hij nou vandaan? Wat is nou eigenlijk de achtergrond? Wat is de familie waar hij vanuit vandaan komt? En zo heeft ook Jesaja al geweten uit welke familie de verlosser zou gaan komen. En hij heeft het gezegd. En dat bijvoorbeeld in het 11e hoofdstuk. Hij zal komen uit de familie van koning David. Want er zal een spruitje, er zal een twijgje, zal er voortkomen uit de afgehouwen boomstronk van Isaïe. En Isaïe is weer de vader van David. Dus die verlosser zal uit het geslacht van koning David gaan voortkomen. Nou, dus zo heeft Jesaja al heel wat over die verlosser gezegd. En heeft nog veel meer gezegd over die verlosser, want het belangrijkste heb ik vanmorgen nog niet eens genoemd. Want Jesaja heeft erop gewezen, die verlosser die zal ons losmaken van de banden van de zonde. Die verlosser die zal ons los gaan maken van de banden van de eeuwige dood. Wij mensen, we zijn, en dat is vorige week ook naar voren gekomen, hè, wij mensen, we zijn gezeten in duisternis en we zijn vastgeklonken door de banden van de dood. Dat is sinds de zondeval helaas de werkelijkheid voor een ieder mens. En voor u en voor jou en voor mij. Dat is van nature voor ons allemaal gelijk. Maar deze verlosser heeft Jesaja gezegd. Die gaat nou die banden losmaken. Daar heb je het weer. Hè? Losmaken. Die banden die boeien van de dood en van de zonde. Die gaat hij nou losmaken. En hoe gaat hij dat nou doen? Hij gaat op een hele bijzondere manier dat doen, zegt Jesaja. Hij zal in de plaats gaan staan van onze zonde. Hij zal het juk van de toorn, de boosheid van God over de zonde, op zich gaan nemen. Hij zal de straf die wij moeten dragen vanwege onze zonde, zal hij op zijn schouders gaan nemen. Hij zal dat in onze plaats gaan doen. De verlosser. Hij gaat in de plaats van zijn volk hen verlossen en dragen wat zij te dragen hebben, de schuld en de eeuwige dood. Als je het woord verlosser hier in de 20e vers in het Hebreeuws zou lezen, dan staat er eigenlijk Goel. Goel. En wat is nou een Goel? Een Goel, dat is iemand die in de plaats gaat staan van een ander. Die hem lossen gaat. En zo, zegt Jesaja, zal de verlosser nou voor ons zijn. Hij zal in onze plaats de straf gaan dragen. Hij zal in onze plaats die schuld gaan wegdragen. Om onze overtredingen zal hij verwond zijn. En om onze ongerechtigheden worden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt zal op hem zijn. En door zijn striemen zal er voor ons genezing worden. En als ik dit nou zo zeg, dan zullen de Bijbelvaste mensen onder ons die zeggen, ja, dat klopt wat je nou zegt, want dat staat allemaal beschreven in dat 53e hoofdstuk, hè, dat machtige, monumentale hoofdstuk van Jesaja, het 53e hoofdstuk, de verlosser. Hij zal in de weg van plaatsvervangend lijden en sterven zijn volk verlossen. Losmaken van de boeien van schuld en eeuwige dood. Wat heeft die profeet al niet een geweldige dingen mogen zien en mogen zeggen over die verlosser. En nou heb ik nog niet alles gezegd. Want hij heeft er ook al van mogen getuigen dat deze verlosser voor een volkomen verlossing zal zorgen. Dat hij dus, om zo te zeggen, niet alleen maar van zonde zal bevrijden. Dat hij niet alleen maar de geestelijke kant van zijn volk zal verlossen. Nee, Jesaja heeft erop mogen wijzen. Deze verlosser zal zijn volk brengen op een nieuwe aarde. Deze verlosser zal zijn volk brengen in een tijd waarin er geen zonde meer is. En waarin er geen ziekte meer wordt gekend. Waarin geen traan meer wordt gevloeid. Hij zal zijn volk gaan brengen. Daar waar er geen leed meer is op de heilige berg des Heren, zegt de profeet. Waar alles vrede is. En waar de beesten en de dieren vrede en harmonie zullen beleven. Nu zijn een koe en een berin nog niet samen. Nu zijn een wolf en een lam absoluut niet bij elkaar. Nu zijn een luipaard en een geitenbokje ver van elkaar verwijderd. Want anders, ach, wat gebeurt er? Maar ze zullen straks bij elkaar zijn. Vrede, harmonie, werkelijke vrede met een hoofdletter. Deze verlosser zal er zorg voor gaan dragen. Als die nieuwe aarde er is, waar Jesaja ook al over profeteert dat die komen zal. Als die nieuwe aarde er is, er zal geen leed meer zijn. Er zal geen verdriet meer worden gekend. Het zal alles zijn God in allen. Wat heeft Jesaja toch niet een machtige dingen over de verlosser mogen zien en mogen zeggen. Maar één ding wist hij niet. En wat wist hij nou niet? Hij wist niet wie nou die verlosser is. Hij kon er geen enkele naam bij bedenken. Ja, hij wist het zal God zelf zijn. En hij wist dat hij zal als een kind geboren worden. En hij wist dat hij zal uit dat geslacht van David gaan komen. En hij zal voor zonden gaan sterven. En hij zal straks de nieuwe aarde gaan scheppen. Dat wist hij allemaal. Maar hij kon er verder geen naam bij bedenken. In dat opzicht bleven de gordijnen allemaal nog gesloten. Maar dan mogen nu en jij en ik weten welke naam er nou bij deze verlosser hoort. Hè? Omdat voor ons de gordijnen wel opengeschoven zijn. En wij weten welke naam hierbij hoort. En zeg het nou maar in je hart. Zeg het nou maar ouderen en zeg het nou maar jongeren in je hart. Welke naam hoort er nou bij deze verlosser? Inderdaad, de Heere Jezus Christus. Hij is die verlosser door God beloofd. Die gekomen is naar Sion. Kijk, daar komt de engel bij Maria. Daar kondigt hij de komst van de verlosser aan. Kijk, daar gaat er een andere engel, die gaat naar Jozef en die zegt, weet je wel wie er nou eigenlijk, wat er nou aan de hand is? Je hoeft niet zo bang te zijn dat het allemaal zonde is bij Maria. Er is wat anders aan de hand. De maag zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam zal zijn Immanuel. Daar heeft Jesaja over gesproken. Nou Jozef, dat is er nou aan de hand. Lees het maar in Matthäus 1. Dat heeft die andere engel in de droom aan hem duidelijk gemaakt. Het is waar. Jezus is de verlosser. Eén naam. Er is geen grotere naam op deze wereld dan de naam Jezus. En er zijn heel wat mensen die vandaag, en als je het in de afgelopen dagen de kranten leest, er staan er ook bol van, hè, van Nelson Mandela, die eigenlijk als een soort van een verlosser wordt bewierookt. En weet ik wat, maar was dat nou een verlosser? Was dat nou een mens, om zo te zeggen, waarvan je zegt, die heeft nou werkelijk verlossing teweeggebracht? Enige naam die werkelijk verlosser is en inhoudt, dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Geen andere naam, geen groter naam dan deze. De enige naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij mensen moeten en waardoor wij mensen kunnen zalig worden. Jezus. Er zal naar Sion een verlosser komen. En dan mogen we tegen elkaar zeggen vanmorgen, die naam die is geopenbaard. Gode zij dank, o machtig en eeuwig evangelie. Die naam is geopenbaard. Jezus is zijn naam. Maar zijn we er dan? Is het dan dat je er kunt zeggen van nou, daar mogen we ons over verblijden? Ja, daar mogen we ons over verblijden. Maar is het dan zover dat we zeggen, nou dat is het dan, dat is het punt, dat is dan eigenlijk af en dat is het evangelie, daar mogen we nou van leven? Er komt in deze tekst nog iets achteraan, hè? En er wordt hier heel nadrukkelijk gezegd dat die verlosser helaas niet de verlosser is van de hele mensheid. Deze verlosser die is niet degene die, om zo te zeggen, ieder mens van welke tijd en van welke plaats en van welke stam of van welke groep ook zalig maakt, verlossen zal. Maar dan gaat de profeet het eigenlijk een klein beetje verengen. Hè? Die zegt, er zal een verlosser komen naar Sion. Maar dan gaat hij het een beetje verengen. En dan staat er, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeert. En als er nou iemand zou zeggen die zegt van ja, maar hoor eens even, dat is nou Jesaja die daar zo over denkt. En ja, wij weten vandaag de dag toch wel wat meer en die verlosser die zal uiteindelijk toch ieder mens wel verlossen. Nee, dan moet je eens even kijken naar wat er aan het einde van die tekst staat. Er staan drie woordjes. Wat staat er? Spreekt de Heer. Dus we hebben hier niet te doen met een privéopvatting van de profeet, om zo te zeggen. Als die het dan een beetje inperkt en een beetje verengt. Maar we hebben het hier met het woord en de uitspraak en de wil van God zelf. Daar hebben we hier mee te maken. Er zal een verlosser komen, oh ja. Maar die verlossing die zal zich alleen maar gaan richten op wie zich in Jacob van hun overtreding bekeren. Dus om zo te zeggen, je krijgt alleen maar deel aan de verlossing in de weg van bekering. Wat is nou bekering? Een aantal weken geleden hebben we daarover nagedacht met elkaar vanuit Hosea 14, weet u nog wel? Maar als ik het vanmorgen nog eens een keer zou mogen formuleren, zou ik het eigenlijk zo willen doen. Bekering, dat is omkeer. Je hebt allemaal wel eens dat bord voor je neus gehad, hè, waar er staat nou omkeren. Hè, of als je tegenwoordig een tomtom in je auto hebt, dan heb je dikwijls ook die stem. Nu omkeren. Dat is nou eigenlijk bekering. Dat is omkeren. Dat is weg van de zonde. Weg van die wegen buiten God. Naar hem toe. Van hem alles verwachten. Niet meer leven voor jezelf. Leven in toewijding aan hem. Dat is bekering. En dat moet niet eens, maar dat moet eigenlijk elke dag in ons leven weer gebeuren. Er zijn ook wel eens mensen die denken, nou eens bekeerd en al bekeerd. Mensen hebben er niks van begrepen. Al is er inderdaad sprake van een principiële bekering in een mensenleven. In die zin, hè, we moeten omkeren tot God. Dat moet principieel in ons leven gebeuren. Maar dan ben je er niet. Dan moet je elke dag weer opnieuw moet je weer omkeren tot hem. Dan moet je weer af van die wegen van het kwaad en van je eigen hart en van je eigen vlees. Dan moet je weer je richten op hem. Dan moet je weer vervuld worden met de geest die je vernieuwt. Kijk, dat is omkeer. Dat is bekering. Daar had men in die dagen waar Jesaja dan hier zijn woorden tot de mensen richt, daar had men in die dagen niet zoveel oren naar. Daar vond men eigenlijk maar een beetje, ach man, oh. We hebben het samen gelezen en misschien heb je wel bij jezelf gedacht, hè, toen we dit zo met elkaar lazen, waar gaat dit eigenlijk over? Want het klinkt eigenlijk best wel een beetje heftig. Hè? Nou, dat was ook heftig. In die dagen was het zo dat men eigenlijk maar deed wat men zin in had. En al de geboden van God die werden ten onder gehouden. En ze zeiden wel, we zijn het volk van de Heer, we zijn Sion. Maar er was er niemand die werkelijk de Heere wilde vrezen. Er was er niemand die in de daadwerkelijke praktijk van het leven wilde horen naar zijn geboden. Ze gingen allemaal, om zo te zeggen, hun eigen wegen. En ze vroegen zich ook af, hoe kan het nou dat het allemaal zo donker blijft? Hoe kan het nou dat de verlossing van God nou uitblijft? Hoe kan het nou dat we niks zien en dat we eigenlijk niks horen en dat de Heere zich maar zo stilhoudt? Dus leven in onbekeerlijkheid, leven zonder werkelijke omkeer naar God en dan toch maar klagen waar God blijft. En dan zegt de profeet hier, Jesaja, die heeft dan eigenlijk het antwoord. Hij zegt, weet je waar het nou aan ligt? Weet je waar het nou aan ligt, dat het zo donker is in je hart? Omdat je weigert je te bekeren. Omdat je misschien wel godsdienstig wilt zijn, maar je wilt niet werkelijk buigen onder de Heere. En je wilt niet werkelijk Hem dienen met heel je hart en met heel je leven. Je houdt zoveel van jezelf achter. En jij weet wat je achterhoudt. Maar God weet het ook en daarom zijn licht onthoudt Hij je. En daarom moet jij misschien wel klagen. Ik tast als een blinde langs de wand. En het is allemaal zo donker en er is duisternis in mijn leven. Dat heb je nou allemaal aan jezelf te wijten, zegt de profeet. Jullie moeten misschien wel zeggen, wij grommen als beren. En wij kirren als duiven. Vers 11. Wij zien uit naar het recht, maar het recht is er niet. We zien uit naar het heil, maar het is ver van ons. Weet je, zegt Jesaja, wat er moet gebeuren? Bekering. En wat is dat nou? Vers 12. Belijden onze overtredingen zijn talrijk voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden, wij kennen ze. Wij kennen ze. Het overtreden, het liegen tegen de Heere, het zich afkeren bij onze God vandaan, et cetera. Lees het nog maar eens een keer na. Dat is nou bekering. Werkelijk onder ogen zien, de kwaal zit niet bij God, maar de kwaal zit bij mij. En dat het allemaal zo donker is in mijn leven misschien, dat is niet omdat God er geen licht in wil geven, maar omdat ik weiger om werkelijk tot Hem te komen. Die verlosser die is gekomen naar Sion. Maar je zult pas werkelijk die verlosser ook in je leven, om zo te zeggen, en zijn heil van deze verlosser, dat zul je werkelijk in je leven pas gaan ervaren, in de weg van bekering. Want als je tot Hem komt en je mag belijden wie je bent, en je mag het niet meer achterhouden, maar je komt voor de draad ermee, dan zal deze verlosser je banden losmaken. Dan zal deze verlosser je zonden overnemen. Dan zal deze verlosser je gaan vervullen met zijn vrede, met zijn vreugde. Dan zal deze verlosser je, om zo te zeggen, dat geven waar je naar verlangt. En wat je eigenlijk nergens anders in deze wereld vinden kan. De rust in Hem, de vrede in Hem. Ik ben uw heil alleen, zal Hij tot je ziel gaan zeggen. Als je tot Hem komt en mag zeggen, ja Heere, nou is er maar één ding te belijden aan mijn kant. Onze ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden maken scheiding tussen u en tussen mij. Zo wordt er, om zo te zeggen, plaats gemaakt voor de verlosser. En zou het nou, als het om het avondmaal gaat, Zou het nou om andere dingen gaan? Waar verlangen wij naar? Als het nou volgende week avondmaal wordt, waar verlangen wij nou naar? Wij verlangen toch naar licht in onze duisternissen. Wij verlangen toch naar leven in onze dood. Hè? Of niet? Wij verlangen er toch naar dat we kunnen zeggen, Heere, u bent mijn heil alleen en de vrede die kan ik nergens vinden dan bij u alleen. Maar hoe zal ik die dan mogen ontvangen? Wat is dan de weg naar die vrede? Wat is de weg naar het licht? Bekering. Want die verlosser die komt naar Sion, maar wel voor wie zich in Jacob van hun overtreding bekeren, die op hun knieën komen en die het zeggen, Heere, u alleen, van uw genade ben ik diep afhankelijk. Zou dat dan ook niet de weg zijn? Naar de gezegende avondmaalsviering volgende week? Op de knie. Zou dat ook niet de weg zijn, gemeente, naar het licht in de duisternis en de vreugde in ons ten diepste toch rusteloze bestaan? Op de knie. En het alleen maar van hem verwachten, van zijn genade. En gemeente, dan zal dat volgende week ook werkelijk duidelijk worden. Als we werkelijk dat in ons leven ook hebben mogen beleven wie wij zijn, dan zal het ook werkelijkheid worden naar voren komen. Dan komen we als bedelaars naar de tafel. Dan komen we als arme mensen in onszelf. Dan hebben we niet meer onze eigen zakken vol, om zo te zeggen. Maar dan zeggen we, Heere, uw genade is het die mij behoedt. En zou het ook niet aan ons te zien mogen zijn? Als we dan die gang naar de tafel maken. En ons hart is werkelijk op hem gericht. En we zijn werkelijk overtuigd. Zijn gena alleen is het die ons behoedt. Zou dat eigenlijk ook ons uiterlijk dan niet stempelen? Zouden dan eigenlijk onze kleding, om zo te zeggen, ook niet tonen dat we iets beseffen van wat we eigenlijk aan het doen zijn. En dat we naar de koning gaan om gena. We verlangen naar licht. We verlangen naar versterking. We verlangen naar vrede. We verlangen naar rust. We verlangen naar heil. We verlangen naar liefde. En als we aan de tafel komen, als mensen met die lege handen, als die mensen met die verslagen harten, als die mensen die zeggen werkelijk waar, Heere, het ligt op mijn schouder en niet op die van u. Dan zul je aan de tafel het mogen horen. O mijn kind, mijn zoon, mijn dochter, ik heb het voor u volbracht. Zie mijn handen, tast mijn zijde, ik ben het zelf. Uw verlosser, Jezus alleen. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Wat heeft u aan de profeet Jesaja rijke, verre gezichten getoond, Heere? Hij heeft het mogen profeteren, er zal naar Sion een verlosser komen. En hij wist al zoveel meer te melden over die verlosser. Hij wist één ding niet. En dat is wat wij wel weten. Wie de verlosser is. Jezus is zijn naam. En we mogen het bij hem zoeken. En in wezen is er ook geen andere weg om het te vinden dan alleen bij hem. En we zijn er ook op gewezen dat die verlossing alleen zich uitwerkt in de weg van bekering. Dat we daar niet zomaar deel aan hebben. Maar als we tot bekering komen en dat steeds weer opnieuw, als we steeds maar weer opnieuw ons met onze zonden en gebreken tot u ter genezing ons wenden, dan mogen we het weten, bij u is de verlossing, in u ligt alles, u bent ons heil alleen. En we verlangen ernaar, Heren, om weer dat licht en dat leven, die vrede en die vreugde in uw Heere Jezus te mogen ervaren. We verlangen er weer naar om volgende week aan de tafel werkelijk gevoed en gelaafd te worden met u alleen. O, maak de weg vrij. En neem alles weg wat verhinderen kan in ons leven. Opdat we volgende week gezegend, versterkt, met vrede toegerust onze weg kunnen vervolgen. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen met elkaar weer uw woord hebben mogen overdenken. Wil ook vanmiddag ons zegenen. Wil ook de familie zegenen die hun eerstgeboren kindje ten doop zal houden. Wees verder ons nabij en goed, Heer. En neem weg wat niet was naar uw heilige wil. Wilt u ons aanzien en blijven aanzien. In uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dat wil ik en dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Thank you. Ga je in vrede met de dragende de zegen van de Heer die ik in zijn naam op wil leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.
Zingen, een koning is geboren. Maar als we gaan zingen, heb je het al gehoord? Moet je even stil zijn.